We gaan met elkaar de Bijbel openen. En ik hoop dat u heel bewust gezongen hebt: spreek, o Heer, door uw heilig woord. En dan luidde de volgende zin: dat ons hart u hoort en verzadigd wordt. Dat we verzadigd worden met het woord van God, dat is dat, hè? Dat is als een spons die je onder water duwt. En die zich helemaal volzuigt, die is verzadigd. Dat is ons verlangen, althans, dat hebben wij uitgezongen zojuist. En hoe diep dat in jouw hart leeft, dat weet ik niet. Maar het is wel een mooie tekst dat ons hart u hoort en verzadigd wordt. Ik wil vanavond met u spreken over een wat bijzonder thema. Op een andere plaats ben ik op dit moment bezig met de 7 brieven. Uit Openbaring 2 en 3, dat ga ik vanavond niet doen, maar ik ga er iets uithalen. En dat is dat ik wil spreken over de geest van Izebel. Nou, dat is best een pittig onderwerp, kan ik u zeggen. En misschien dat sommigen zeggen, nou, dat heeft toch niks met Advent te maken. Nou, mag u direct weten, ik ben niet zo van de Adventsweken en al die voorbereiding of zo. Ik vind dat het altijd verwachtingsvol moet zijn, toch? Kijk, dat was het enige juiste antwoord. Dus dat zit hem niet vast. Voor mij althans, u mag daar anders over denken, aan 4 weken. Ik vind dat ons hart altijd verwachtingsvol moet zijn en uitziend moet zijn. Dus als dat alleen het einde van het jaar is, dan vind ik het maar magertjes gesteld met ons geestelijk leven. Dan weet u ook hoe ik daarover denk. Maar waar ik over na wil denken is dit. In de tijd van de eerste komst van de Heer Jezus, van die tijd geldt dat ook een donkere tijd was. Wij denken vaak, zeker doordat we nu allerlei lampjes zien branden en lichtjes, nou, het zal ook wel zo'n gezellige, knusse tijd geweest zijn toen de Heer Jezus naar deze wereld kwam. Nou, die romantiek die moet u maar even loslaten, want daar klopt niet heel veel van. Dat was geestelijk ook een donkere tijd en er waren in die tijd, voor de eerste komst van de Heer Jezus, weinig mensen die verwachting hadden. Ze waren er nog wel, een Simeon en een Anna, nou noem ze maar op. Die verwachting hadden, maar over het geheel genomen waren er weinig mensen met verwachting. En ik denk dat de tijd, de periode voor de eerste komst van de Heer Jezus, sterke trekken heeft van de tijd voorafgaand aan zijn tweede komst. En ik wil die tijd waarin wij nu leven, de periode voor de tweede komst van de Heer Jezus, eigenlijk gaan duiden naar aanleiding van de geest van Izebel. En dat zult u aan het einde van de avond wel begrijpen. Want wat wij vandaag zien buiten de kerk, maar ik zie het ook binnen de gemeente, is dat de geest van Izebel heel veel mensen in beslag heeft genomen. Laat ik het zo zeggen. Die hebben zich ingelaten met die geest in meerdere of in mindere mate. En ik geloof dat de Heer ons vandaag toe wil rusten, wil voorbereiden, verwachting wil geven, wil laten leven in Advent, om het zo te zeggen, op zijn tweede komst. Maar dan is het wel van belang dat die geest van Izebel geen grip krijgt op jou en mijn leven. Dus er zijn parallellen. Het was een donkere tijd voor de eerste komst, zo ook voor de tweede komst. Er waren weinig mensen met verwachting die zich toewijden aan de Heer, zo ook geldt dat voor de tweede komst? Nou, laten we allereerst beginnen in 1 Koningen hoofdstuk 16. 1 Koningen 16. En ik nodig u en jou uit om met mij mee te lezen. En daarna een aantal versen uit Openbaring hoofdstuk 2. We lezen in 1 Koningen 16 vers 29 tot en met vers 33. Hier lezen we van Izebel in het Oude, oftewel het Eerste Testament. Er staat in vers 29, en Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38ste jaar van Asa, de koning van Juda. Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël in Samaria 22 jaar. Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heere, meer dan allen die er voor hem geweest waren. En het gebeurde, dan komt er een tussenzin, was het gering dat hij in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging. En dan vervolgt de zin, dat hij ook nog Izebel tot vrouw nam, de dochter van Etbaal, de koning van de Sidoniërs. En dat hij de Baal ging dienen en zich daarvoor neerboog. Dus je leest in dat ene vers, hij deed wat slecht was in de ogen van de Heere, meer dan allen die voor hem geweest waren. En toen trouwde hij ook nog met Izebel. Het werd als het ware steeds erger met Ahab. En Izebel had bepaald geen positieve invloed op hem. Vers 32. En hij richtte voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal, dat hij in Samaria gebouwd had. Ook maakte Ahab een gewijde paal, zodat Ahab nog meer deed om de Heere, de God van Israël, tot toren te verwekken dan alle koningen van Israël die er voor hem geweest waren. Dus in de taal van 2019, het was nog nooit zo bond geweest. Nou, tot zover dit gedeelte uit 1 Koningen 16. Dan nog een aantal versen uit Openbaring 2. Want daar komen we een vrouw tegen, waarschijnlijk met de symbolische naam Izebel. En zij bevindt zich in de gemeente Thyatira. Ik lees niet heel die brief, zomaar een paar versen eruit. Openbaring 2. Daarvan lezen we vers 20 tot en met vers 25. Openbaring 2, vers 20 tot en met vers 25. De Heer Jezus heeft een aantal complimenten gegeven aan de gemeente Thyatira. En nou komt hij tot het punt van kritiek, tot het punt van bezwaar. Hij heeft een grote zorg over die gemeente. En waar heeft die zorg mee te maken? Nou, dat heeft te maken met een vrouw in die gemeente. En nou gaat het, voordat u iemand zit aan te stoten die naast u zit, niet om de vrouw of de zusters in de gemeente. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar het gaat om de geest, om de drijf, om het innerlijk van deze vrouw Izebel. Die ook deel kan hebben, die ook grip kan krijgen op het hart en het denken van mannen. Hè? Dus het gaat niet om een vrouw onvriendelijke boodschap vanavond. Nee, het gaat om de geest die Izebel dreef. Daar staat in vers 20, maar ik heb enkele dingen tegen u, dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoekt. En ik zal u geven en ieder naar uw werken. Maar ik zeg tegen u, dat is een positieve boodschap, een bemoediging naar het trouwe overblijfsel, en ik hoop dat wij allemaal daartoe behoren. Ik zeg tegen u en tegen de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben, en zij, zoals zij dat noemen, de diepte van de Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. Dat is een belangrijk vers. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. De geest van Izebel. Nou, je zou vanavond heel negatief kunnen insteken en die geest uiteen kunnen zetten. Dat gaan we ook wel doen. Ik zal 7 kenmerken gaan noemen van die geest van Izebel. Maar dat je er misschien ontmoedigd van zou worden of door zou worden. Maar dat is niet de bedoeling. Het gaat erom dat dat trouwe overblijfsel,
Waar het over gaat in vers 24 en 25, voor deze geest wordt bewaard. Is dat positief of niet? De Heer wil u, jou en mij voor valkuilen bewaren. Nou, als u een beetje thuis bent, en dat zijn jullie als het goed is hier in Maranatha Veenendaal, dan weet je dat die 7 brieven geschreven zijn aan 7 gemeenten in het voormalige Klein-Azië, het huidige Turkije. Dat waren gewoon 7 plaatselijke gemeenten, die allemaal een brief ontvingen. En die brief ontvingen ze niet van Johannes, maar die brief die ontvingen ze uiteindelijk, en dat wil ik heel sterk benadrukken, van de verhoogde Christus. Want het is de openbaring van de Heer Jezus aan Johannes. En dat is belangrijk. En dat is overigens wel wonderlijk, hè? Johannes schijnt, toen hij naar Patmos werd verbannen, al over de 90 jaar geweest te zijn. Dus het was een oude man geworden. En ze hadden hem verbannen. Nou, als iemand werd verbannen, dan werd hij uiteindelijk buiten de maatschappij gesloten. Dus als iemand kon verbannen, dan had hij weinig invloed meer in het maatschappelijke leven. En blijkbaar zagen ze die oude Johannes, het is toch wat, als een gevaar voor het maatschappelijk leven. En ze dachten, we zetten hem op een eiland, dan is het wel klaar met die oude Johannes. En het wonderlijke is, juist in de eenzaamheid geeft de Heer hem openbaring. En daar wil ik u toch mee bemoedigen. Er zijn er ook onder ons die eenzaamheid kennen. En ik kan zeggen, ik begrijp u, maar ik begrijp u helemaal niet, want ik ben niet eenzaam. Dus ik moet niet te snel zeggen dat ik u begrijp. Wat ik in de Bijbel wel lees, is dat God soms mensen in eenzaamheid brengt om zich bijzonder juist aan hen te openbaren. Johannes, hij zat in de eenzaamheid op Patmos. En het was niet over en uit met Johannes. Nee, sterker nog, hij kreeg van de Heer openbaring over de dingen die haast moeten geschieden. Dat is toch wonderlijk? De Heer zegt, nou Johannes, nou ben je in de rust op Patmos. Nou heb ik heerlijk de tijd met eerbied gesproken om jou de dingen te openbaren die haastig, die spoedig moeten plaatsvinden. Je ziet hetzelfde bij Paulus. Paulus is denk ik een van de meest krachtige figuren geweest in het Koninkrijk van God. En ook Paulus hebben ze achter de tralies gezet, of niet? In de gevangenis. En we kennen zijn brieven die ook wel genoemd worden, de gevangenisbrieven. En je zou denken, nou Paulus geboeid in de kerker, het is afgelopen met Paulus en met al zijn arbeid. En hij zit daar in de eenzaamheid en de Heer geeft ook hem openbaring. Want zijn er niet geweldige brieven voortgekomen uit de arbeid waartoe de Heer Paulus had geroepen? En hoe hij dat gedaan heeft, misschien heeft hij die brieven gedicteerd, dat een ander ze opgeschreven heeft, zou kunnen. Misschien heeft hij ze zelf geschreven. Maar het punt wat ik wil maken is dit, Johannes kwam in de eenzaamheid, maar Paulus kwam ook in de eenzaamheid. Maar wat een zegen dat Paulus in de eenzaamheid is gekomen, of niet? Hij heeft heerlijke brieven nagelaten. En dat is ook met het boek Openbaring zo. Johannes krijgt openbaring over onder andere de situatie van 7 gemeenten, die ook wel 7 tijdperken in de geschiedenis laten zien. En vanavond hebben we een gedeelte voor ons wat gaat over de geest van Izebel. En dan wil ik er 1 tekst uithalen in Openbaring 2, het 18e vers. Waar staat: en schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira, dit zegt: de Zoon van God die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Voordat ik naar die geest van Izebel ga, wel dit. Misschien komen er vanavond best wel confronterende dingen tot u. Zou zomaar kunnen. En dat u misschien halverwege zegt, hoe durft hij dat allemaal te zeggen? Maar het gaat er niet zozeer om wat ik vanavond doorgeef. Het gaat erom dat de Heer Jezus hier aan het woord is. Niet de Heer Jezus aan een kruis. Niet de Heer Jezus in een graf. Niet alleen de opgestaane Jezus, maar ik geloof dat hier de verhoogde Christus aan het woord is. Hij waarvan de Hebreeën schrijver zegt, in Hebreeën 2 vers 9, wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hebreeën 2 vers 8 en 9. Een heerlijke tekst. Een geweldige bemoediging. Wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat klopt. We leven in donkere dagen. Geestelijk gesproken. We leven in dagen dat er weinig mensen verwachting hebben. Ja, van zichzelf. Daar lopen er genoeg van rond. Maar verwachting van de spoedige komst van de Heer Jezus Christus. Van de Joodse Messias. Het zijn dezelfde trekken, tekenen als die we zagen in de dagen voor de eerste komst van de Heer Jezus. En ik vind het zo wonderlijk dat de Heer Jezus hier zichzelf openbaart als de Zoon van God die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Nou, ik ga daar niet heel uitvoerig over spreken, maar dit is wel heel duidelijk. We hebben te maken met Hem die ondanks de gebrokenheid van dit leven, ondanks soms veel vragen, ondanks de duistere tijd waarin wij ons bevinden, ondanks het feit dat mensen weinig verwachting hebben nog, Hij is wel degene die op de troon zit. Amen. En het loopt Hem niet uit de hand, wil je dat na vanavond meenemen? Hij is absoluut in controle en zoiets bemoedigt mij, als ik deze brief lees. Oh ja, zeker. Wij hebben te maken met de geest van Izebel. We zien die geest manifesteren buiten de kerk, in de kerk, buiten de gemeente, in de gemeente. Maar het is Jezus die op de troon zit. En niet alleen heel ver weg in de hemel. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar ik hoop ook dat je vanavond amen kan zeggen op het feit dat Hij koning is, Heer is geworden van je eigen leven, van je eigen hart. Dat Hij op de troon van je hart zit. En daarom is het zo belangrijk om dat helder te hebben. Hij is in controle. Hij wordt niet onrustig van wat hier in deze wereld plaatsvindt, maar wat Hij wel wil, zittend op de troon, dat is dat Hij jou en mij wil toerusten, dat die geest van Izebel geen grip krijgt op ons denken, op ons hart, op heel ons doen en laten. Maar we moeten altijd daar beginnen. Waar? Dat Hij op de troon is. Dat Hij eer en heerlijkheid heeft ontvangen. Dat Hij op de allerhoogste positie is, boven elke macht en kracht en heerschappij, zegt de Efezebrief. Nou, en vanuit die werkelijkheid, daarom leid ik het zo in, vanuit die werkelijkheid mogen wij leven. En rust Hij ons toe om staande te blijven. Terwijl wij die geest van Izebel zich zien manifesteren. Nou, in Thyatira was dus die vrouw met waarschijnlijk een symbolische naam, de naam Izebel. Het was een vrouw die dezelfde geest had, de innerlijke drijf had, dezelfde eigenschappen had als die Izebel waarover we hebben gelezen in 1 Koningen hoofdstuk 16. Het was een vrouw die we leren kennen als een hater van de God van Israël. Maar ook als een hater van het volk Israël zelf en uiteindelijk ook van de profeten die God had uitgezonden naar zijn volk. Ze haten het volk, ze haten de God van Israël, maar ook Gods profeten. En nu kan ik niet alles lezen, het is wat meer thematische boodschap vanavond, wat over haar geschreven staat, maar sommigen van jullie schrijven mee. Dus ik geef graag de hoofdstukken door, want dan heb je straks thuisgekomen heerlijk wat te lezen, waarover haar geschreven staat. Je kan over haar lezen in 1 Koningen hoofdstuk 16 tot en met 1 Koningen hoofdstuk 22. 1 Koningen 16 tot en met 1 Koningen 22. En je kan ook over haar lezen in 2 Koningen 9 en 2 Koningen 10. Ik ben daar doorheen gegaan, dat moet u maar van mij aannemen. En u kan, nadat ik dit gezegd heb, dat voor uzelf gaan doen. En waarom zeg ik dit? Omdat ik samenvattend iets wil gaan zeggen over wat die geest van Izebel nu kenmerkte. En waar wij in deze laatste dagen alert op moeten zijn, want de Bijbel zegt niet voor niks in dat gedeelte wat we hebben gelezen, houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. Dat betekent dat tot die tijd, Totdat de Heer Jezus komt, die geest van Izebel zich steeds sterker gaat manifesteren. En dat is belangrijk om daar alert op te zijn. Niet dat je angstig hoeft te worden. Niet dat je krampachtig hoeft te gaan leven. Maar je wilt toch bij de les blijven of niet? Je wilt toch toegewijd blijven, vurig van geest, zuiver van hart. Dan is het van belang dat je ook valkuilen kent. En de Heer wil ons voor valkuilen bewaren. Dus het is vanavond een liefdevolle, genadevolle boodschap van je hemelse Vader. Hij heeft je zo lief, dat hij niet wil dat je in de valkuil stapt. En die valkuil noemen we vanavond de geest van Izebel. Nou, is dat genade of niet? Dat is absolute genade. Ik wil mijn kinderen, wij hebben 4 jongens, ook voor valkuilen bewaren. En dat vinden ze niet altijd fijn als ik dingen zeg. Maar het gaat er ook niet om of ze het fijn vinden. Ik ben iets ouder als ze en ik weet wat noodzakelijk is. Daar gaat het om. Dingen in de Bijbel zijn niet altijd fijn. Daarom begrijp ik niet altijd als mensen na de dienst naar me toe komen en zeggen ze, het was een fijne dienst, broeder. Nou, als je het goed hebt beluisterd, dan was het heel zo fijn niet. Maar ik begrijp wel wat ze bedoelen. Maar begrijp je, het woord is niet altijd fijn in de zin van dat het me streelt. Maar de principes van God zijn wel noodzakelijk en belangrijk. De geest van Izebel. Als je meeschrijft, dan kan je ook deze tekst opschrijven. 2 Korinthe 11 vers 4, daar schrijft Paulus over het feit dat een andersoortige geest de gemeente kan binnendringen. Is het hetzelfde? Daar schrijft Paulus het aan de Korintiërs. Een andersoortige geest of een andere geestesgesteldheid kan de gemeente binnendringen. En wat is het gevaar? Kijk, als iets heel zichtbaar is, tastbaar is, wat fout is, en je ziet het als het ware hier naar binnen gedragen worden. Ja, iets heel fysieks. Elk voorbeeld gaat natuurlijk mank. Maar dan weet je het heel duidelijk te onderscheiden. Het is niet zuiver wat hier binnen gedragen wordt. Maar als het gaat om een geest, dan heeft dat te maken met een bepaalde manier van denken. Dat zou zomaar kunnen. Kijk, ik heb een degelijk pak aangetrokken vanavond. Dat het er vanaf de buitenkant degelijk netjes uitziet. Maar de vraag is of ik op een Bijbelse manier ook denk. Want anders draag ik ook iets naar binnen en ik ventileer dat verkeerde denken, die verkeerde geest hier. En daarmee beïnvloed ik andere mensen. Dus die andersoortige geest waarover Paulus schrijft in 2 Korinthe 11 vers 4, dat is niet zozeer iets fysieks, iets zichtbaars, het wordt uiteindelijk wel zichtbaar, maar die dringt zich binnen in de gemeente vooral in het denken van mensen. En in het gevoelsleven van de mensen. En langzaam, maar wel zeker, komen de vruchten van die manier van denken openbaar. U begrijpt wat ik bedoel, hoop ik. En daar moet je op letten. En daarom schrijft Paulus ook in Romeinen 12 vers 1, wordt vernield in je denken. Het allerbelangrijkste onderdeel van ons lichaam, van onze geest, ziel en lichaam, dat is ons denken. En u zal zeggen, of die jongelui zeggen misschien, ja, maar dat is toch je hart? Nou, weet je, dat wat hier zit, linksbovenaan, in je borstkas, dat is een hartspier. Maar als de Bijbel het over het hart heeft, dan heeft de Bijbel het vooral over je wil. En dat is een denkfout die wij maken. Vroeger dacht ik altijd, als ik dan hoorde, ja, dat is een man, die heeft een nieuw hart. Ik denk, nou ja, goed, als kind begreep ik dat niet. Er zal wel iets veranderd zijn, iets uitgehaald, iets ingezet of zo. Ik weet ook niet hoe dat precies is. Dat is natuurlijk heel kinderlijk. Maar als de Bijbel spreekt over het hart, dan gaat het vooral over ons denken. Onze wil die vernield is. En van daaruit treden we op. Dus dit is slechts een hartspier. Ook belangrijk. En dat rode figuurtje wat wij met hart verbinden, dat heeft vaak met gevoel te maken. Dat is het ook niet. Emotie, al hoort emotie er ook wel bij. Nee, als de Bijbel spreekt over het hart, dan gaat het over je wil, over je verstand, over je denken. En daarom moeten wij die wil voortdurend laten vernieuwen. Want die kan vertroebeld raken, ons denken kan vertroebeld raken. Hoe dan? Nou ja, door dat woord een andersoortige geest. Nou, dit wilde ik als inleiding met jullie delen. Nu gaan we pas beginnen. Ik ga je 7 kenmerken noemen van die geest van Izebel, van die andersoortige geest die je niet direct altijd kan ontdekken, maar die geest openbaart wel een bepaalde vrucht. Waarom ik op het getal 7 uit ben gekomen, dat weet ik eigenlijk ook niet. Een beetje een vervelend getal in combinatie met de geest van Izebel. Maar ja, ik kan het niet anders ervan maken. Het eerste kenmerk, luister niet voor uw buurman en ik zal het steeds naar het Nieuwe Testament doortrekken. Het eerste kenmerk van de geest van Izebel is dat het een geest van macht is. En dat is heel belangrijk als je haar leven in de genoemde hoofdstukken in 1 Koning en 2 Koning bestudeert. Dat is een heel belangrijk kenmerk wat je terugziet. Izebel was een vrouw die uit was op macht. Ze verlangde naar macht, naar gezag, naar eer. En hoe uitte zich dat in haar leven? Nou, dat uitte zich door heerszucht over haar man. Die had niet veel te vertellen thuis, geloof me. Door heerszucht over de priesters. En later ook door heerszucht over heel het volk. Manipulatie en indoctrinatie waren kernwoorden in het leven van Izebel. En als je de geschiedenis bestudeert, de Bijbelse geschiedenis, de kerkgeschiedenis, ja, de totale geschiedenis, dan zien we vanaf de val in Adam eigenlijk 3 krachten zich manifesteren. De eerste is geld, de tweede is seks en de derde is macht. Deze 3 krachten hebben al een enorme verwoesting achtergelaten. Een enorm verwoestend spoor getrokken. En bijna alle problemen in individuele levens van mensen, maar ook in de gemeentecollectief, zijn te herleiden naar deze 3 krachten. Geld, macht en seks. En wat is hier aan de hand? Nou, die Izebel werd gekenmerkt door een geest van macht. En dat mocht haar alles kosten. Ze heerste over alles en iedereen. En als we vandaag kijken in de politiek, als we vandaag kijken naar het bedrijfsleven, maar ook als we vandaag kijken naar de christelijke gemeente, dan zie je deze geest zich manifesteren. Mensen zijn uit op macht, op het heersen over het geweten van een ander. En ze willen die macht graag uitoefenen en dat mag ze alles kosten. En daardoor gaat er vandaag ook heel veel kapot. Heerszucht maakt meer kapot dan je lief is. En je ziet het ook in de gemeente. En dat is iets wat de Heer Jezus ons bepaald niet heeft geleerd. Wat zegt Hij? Matteüs 20, vers 25 en 26. U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren. En grote macht uitoefenen over hen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil zijn, die moet uw dienaar zijn. Hé, dat is een wonderlijke tekst. Heel interessant, de Heer Jezus zegt dus niet dat je niet groot mag zijn. De Heer Jezus zegt ook niet dat je niet de eerste mag zijn. Het was dus de gemeente waar ik aan vroeg, wie van u wil de eerste zijn hier in de gemeente? Wie wil altijd vooraan staan? Wie wil de hoogste zijn? Nou ja, de meesten durfden natuurlijk hun vinger niet op te steken, want ja, wat zullen de mensen dan wel niet van me denken? Maar dat was een broeder. Die zei, nou ja, ik wil wel de eerste zijn, dus hij stak zijn vinger op. Ik zei, nou broeder, dat mag. Je mag de eerste zijn. Je mag de voornaamste zijn. Maar voeg daar wel de woorden van Jezus aan toe, die zegt, wie onder u groot wil zijn, die moet uw dienaar zijn. Dus ik zeg, dat is wel de consequentie. Ja, dan worden ze misschien wat minder enthousiast. Begrijp je? Je mag van de Heer Jezus wel groot zijn. Je mag de eerste zijn. Maar weet je wat daaraan verbonden is? Dat je de voeten gaat wassen. En voeten, zeker in het oosten, die waren vaak vies. Dat was niet zo best werk. Dus die de grootste is, die zal tegelijkertijd de nederigste zijn. Hey, in wiens leven zien we dat terugkomen? In het leven van de Heer Jezus, Zoon van God, Zoon des mensen, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En dat leerde hij niet alleen, maar er kwam een dag dat hij de voeten van zijn discipelen daadwerkelijk is gaan wassen, waar of niet. De Heer Jezus, daarin was het in het juiste evenwicht. En dat is zo belangrijk, want je ziet vandaag dat soms onder een godsdienstig sausje mensen toch macht willen uitoefenen. En manipulatie praktiseren. Dat is een kenmerk van de geest van Izebel. En daarom moet je altijd, ook als je in de gemeente actief bent, je motieven toetsen. Zijn die zuiver? Waar streef ik naar? Wat is mijn verlangen? Ben ik uit op macht? Word dan alsjeblieft geen oudste. Oudeling of diaken of neem anders. Ga geen muziek maken in de gemeente. Als je motief niet zuiver is. Nou, dat was de eerste. We hebben de zeven, dan weet je waar ik ben. De tweede. En die is nauw verbonden aan die eerste en dit is heel actueel. Luister goed. De geest van Izebel, haar leven bestuderend, die werd ook gekenmerkt door een geest van rebellie. Izebel accepteerde als gevolg van het eerste, die geest van macht, ze accepteerde geen gezag, geen autoriteit boven haar. Zij was zichzelf tot norm. En hoe uitte zich dat nou? Ja, ze gaf grote monden aan haar mannen en ze volgde openlijk, aan publiek, het gezag van Elia aan. En dat was de door God gezonde profeet, de stem van God onder het oude verbond. Dus zij accepteerde geen gezag boven haar. Nou, je hoeft niet gestudeerd te hebben om vandaag de conclusie te trekken dat wij leven in een gezagscrisis. Als je een heel duidelijk voorbeeld wil hebben wat er op dit moment in Den Haag afspeelt, dat is een voorbeeld daarvan, dat is een uiting daarvan, van gezagscrisis. Nou kunnen we uren bomen of die burgemeester het goed heeft gedaan of niet, ik vind daar ook wat van, maar daar gaat het even niet om, hij heeft een besluit genomen. En als je het met besluit niet eens bent, dan sloop je gewoon heel de boel, dat wat voor je handen komt, voor je voeten komt, dat sloop je gewoon. En je steekt auto's in brand, dat is een gezagscrisis. Je zegt, ja, dat is wat hè, in Den Haag. Maar ja, dat is Den Haag, dat is Veenendaal niet. Nou, laat ik wat dichterbij komen dan. Je ziet vandaag al bij kleine kinderen rebels gedrag. Kinderen die hun ouders dirigeren, die bepalen hoe het gaat en niet andersom. Je ziet het op de scholen. Lagere scholen, middelbare scholen. Je ziet ook de gezagscrisis ten opzichte van overheidsdiensten, instanties of hoe je dat noemen wil. Politiepersoneel, ambulancepersoneel kunnen hun taak niet uitvoeren, want het gezag wordt niet geaccepteerd. Dit is een probleem waar we allemaal mee worstelen en we zitten ermee met de handen, door met de handen in het haar. Een gezagscrisis, maar ook in de gemeente. Heel weinig mensen die willen zich onderwerpen aan het gezag van oudsten en van ouderlingen. Ervan uitgaande dat dat gezag op de Bijbelse juiste manier wordt uitgeoefend, maar dat begrijpt u natuurlijk wel. Maar we vinden het heel moeilijk om te buigen onder gezag. Ik mocht ooit een stel trouwen. En wij ontdekten in een van hun levens wat niet in orde was. Dat werd ook erkend. En ze hadden mij gevraagd om te trouwen. Ik zei, nou, als het zo blijft zoals nu is, dan trouw ik je niet. Ik wil wel een pastoraal traject met je gaan. Ik wil je helpen. Dus niet negatief. Maar ik wil jullie niet trouwen, want als je dit nu niet hardgrondig aanpakt, tot op de wortel aanpakt, dan ga je problemen krijgen. Is het niet over een jaar, dan wel over 3 jaar. En daar wil ik je voor bewaren. Dus dat is toch een zegen, of niet? Oh, zeiden ze. Dus jij trouwt ons niet? Ik zei, nee, ik trouw je niet. Althans, niet als je niet van mijn aanbod gebruik maakt. Nou, als jij het niet doet, dan gaan we naar een andere club. Want die doen het wel. En ze waren vertrokken. En of die voorganger ooit gevraagd heeft, waar kom je vandaan? Wat is de reden? Misschien heeft hij daar niet van naar gevraagd. Die denkt, ja, het is toch fijn als een stel in de kerk wil trouwen. Nou ja, daar moet het niet. Je moet doorvragen. Want alleen als iemand wil trouwen, ben ik nog niet tevreden. Zelfs niet als iemand in de kerk wil trouwen. Begrijp je wat ik bedoel? Maar waar het om ging is, ze accepteerden niet het gezag boven hen. Als het bij jullie niet kan. Oh, jullie hebben die maatstaf. Dan vertrekken we toch? Want twee dorpen verderop doen ze daar niet ingewikkeld over. Dus wij vinden het heel moeilijk om ons te buigen onder gezag. Terwijl gezag in de Bijbel heel positief is. Heel gezond is. De Heere God heeft gezag ingesteld. Opdat we zouden leven tot eer van Hem. En opdat het ons zal wel gaan. Gezagscrisis. En waarom is het belangrijk om gezag te benadrukken? Misschien heb ik dat eerder verteld hier. Maar als kinderen niet van jongs af aan leren om met gezag om te gaan, van hun ouders, van een leraar of een lerares, van de overheid, et cetera, van de oudsten, de ouderlingen, weet je, dan hebben ze op een gegeven moment ook een probleem om zich te buigen onder het gezag van de Allerhoogste God. En als je het van jongs af aan geleerd hebt, dan buig je heel makkelijk onder het gezag van de Allerhoogste God. En je ziet dus, die rebelse houding moet verbroken worden. Van jongs af aan. En Izebel kenmerkte zich door die rebelse houding. Ze accepteerde geen gezag, een gezagscrisis. Nieuwtestamentische tekst, voordat we naar punt 3 gaan. Johannes 15 vers 14, de Heer Jezus zegt, luister goed hoor. U bent mijn vrienden als u denkt wat ik u gebied. Nee, dat staat er niet. Als u het mooi vindt wat ik u gebied. Nee, dat staat er ook niet. Als u doet wat ik u gebied. Het komt op daden aan. En dat is heel belangrijk. Het is geweldig als iemand gelooft in de Heer Jezus. En als je met de Efezebrief mag getuigen, ik ben gezegend met alle geestelijke zegening. Maar de Heer wil die zegen laten openbaren in de praktijk van onze levens. Dus dat het zijn weerslag krijgt, dat woord zocht ik, in de praktijk van onze levens. Maar als je eenmaal onder de Heer Jezus gebogen hebt, dan is het toch niet zo moeilijk als je één keer diep gebogen hebt om het de rest van je leven alsnog te doen. Ik heb 12 jaar in de makelaardij gewerkt. En je begrijpt, met mijn lengte 2,04 meter, dan stoot je nog wel eens je hoofd. Hè? Zeker in die oude dijkhuizen. En dan hoorde ik nog wel eens van een klant, nou meneer, u stoot zeker nog wel eens uw hoofd. En ik probeerde altijd een link te leggen naar het evangelie. Want dan kon ik wat vertellen. Ik zei, nou, dat klopt wel. Ik zeg, maar als je één keer in je leven diep gebogen hebt, dan vallen al die andere keren dat je moet bukken ook wel mee. En sommige mensen zeiden dan, wat bedoelt u? Nou ja, dat was, had ik de ingang, hè. Maar de meesten dachten, nou ja, goed zo, volgende kamer. Maar soms had je een ingang. Buigen onder het gezag, één keer in je leven. Het gezag van de Allerhoogste, de Heer Jezus. Dan vallen al die andere keren wel mee, toch? Want je hebt één ding ontdekt. Er is geen betere plaats dan te leven onder de schaduw van zijn vleugelen. En om te leven aan de voet van het kruis. In gehoorzaamheid aan het woord. De derde, een hele actuele. Blijf erbij. Izebel, haar geest, wordt ook gekenmerkt door een geest van onreinheid. Bestudeer haar leven, je zal erachter komen. Izebel staat symbool voor hoererij en seksuele onreinheid en losbandigheid. En dat niet alleen, het gold niet alleen voor haar persoonlijk. Maar weet je wat de ellende was? Ze nam daar een heel volk in mee. Ze ging een volk daarin voor. En geestelijk verlamde dat Israël in die dagen. Dus door die geestelijke hoererij werd Israël verlamd. En ik denk dat dit ook een van de allergrootste problemen is vandaag in de christelijke gemeente. Letterlijke hoererij en onreinheid, maar ook geestelijke hoererij en onreinheid. En velen klagen vandaag. Er gaat zo weinig kracht van de gemeente uit. Ligt dat aan de Heere God, denkt u? Nee hoor, die is nog dezelfde. Ligt dat aan de krachtige werking van de Heilige Geest? Nou, misschien wel. Hij heeft niet aan kracht ingeboet, zo niet. Maar de Heilige Geest is wel een jaloers persoon. Als die proeft en merkt in jouw leven, in mijn leven, in de gemeente, dat er een derde partij in het spel is, dan trekt hij zich soms iets terug. Zoals in een goed huwelijk. Wat op een gegeven moment wat minder goed wordt, omdat er een derde persoon zich heeft aangediend. En dat wordt gevoeld en ervaren. En dan trekt een van de twee die met elkaar getrouwd zijn zich terug. De aandacht moet verdeeld worden. Nou, dat voelt die persoon. Ik had lang verbloemen, maar vroeg of laat komt het openbaar. Zo is het ook geestelijk. Wij moeten niet klagen over ons geestelijk leven als geestelijke onreinheid, overspel of letterlijke onreinheid ons deel is. Dat we minder van de kracht van God ervaren. Izebel, haar leven wordt getekend door seksuele onreinheid. En ze nam daarin een heel volk mee. Wat heeft u vanavond meegebracht in Maranatha, Veenendaal? Iets positiefs?
of iets negatiefs. Wij kunnen heel snel zeggen, ja, die voorganger, hij is wel een beetje saai. Duurt wel lang altijd bij hem. En te dit en de liederen, ja, dat is ook niet helemaal mijn smaak. Maar doe je ook aan zelfreflectie? Hou jezelf ook wel eens een spiegel voor? Zou ik misschien de verhindering kunnen zijn? Waardoor de zegen niet krachtig doorbreekt. In mijn leven, in de gemeente waar ik deel van uitmaak. Want vaak ligt het altijd aan een ander, hè? Maar Izebel was negatief aanwezig onder het volk door deze afgoderij. Toets je leven, ook vandaag. Dit is een van de grootste problemen in de christenheid op dit moment. En we vinden het moeilijk om erover te spreken. We zeggen, ja, we leven in het laatste der dagen, hoor, de tijd van afval en verval. Maar die vind ik soms ook te makkelijk, als u begrijpt wat ik bedoel. Die vind ik ook te makkelijk. Want dan kan je alles op de tijd en de ontwikkeling schuiven. En D66, het is allemaal toch vreselijk en dit en dat. Opwekking begint bij de gemeente van de Heer Jezus, weet je dat? Als ons hart oprecht voor de Heer is. Een tekst wilt u nog, hè, Nieuwe Testament. Matteüs 5 vers 8, de Heer Jezus zegt, zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. De reinen van hart. Zij zullen God kennen. Niet als een God van veraf, maar van dichtbij. Zij zullen veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wat een geweldig proces mogen we ingaan. Als we in getrouwheid aan de Heer leven. Het vierde kenmerk van Izebel. In het leven van Izebel is er ook sprake van een geest van strijd. Wat ik daarmee bedoel is dit. Izebel bevond zich voortdurend tussen ruzies, twist, jaloersheid, partijzucht, tweedracht en afgunst. Waar zij was, was ellende, was tweedracht, was strijd. Misschien komen uw kinderen wel eens thuis of uw kleinkinderen bij u thuis en dan komen ze binnen en dan zeggen nou de gordijnen die, ze zijn er. Je weet dat ze er zijn. Het beweegt. Nou zo heb je ook mensen in de christelijke gemeente, waar ze ook zijn, het is altijd wat, in negatieve zin. Ze hoppen van de ene club naar de andere, van de ene gemeente naar de andere. En het ligt altijd aan die ander. Waar ze zijn is strijd, is partijschap, is tweedracht, is jaloezie. Ook belangrijk om zelfreflectie te praktiseren. Om eens in de spiegel te kijken. Ben ik niet de oorzaak dat? Weet je waar opwekking begint? Bij jezelf. Bij verootmoediging. Bij je vernederen voor de Heer. Opdat Hij zijn kracht en macht in de weg van verootmoediging kan openbaren. Aan jou persoonlijk en aan de wereld. Een geest van strijd. Was het deel van Izebel. Toets je leven. Wat breng je binnen? Wat breng je mee? In een familie of in een gemeente? Breng je iets van de Heer Jezus mee? Of is de plaats waar jij bent, waar u bent, de plaats van strijd? Dat u daar de oorzaak van bent. De vijfde. Sorry. Nieuwtestamentische tekst, Jacobus 3 vers 16. Dat is een hele aangrijpende tekst trouwens, daar staat dit. Want waar afgunst en eigen belang is, luister goed, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Opmerkelijk tekst. Waar afgunst en eigen belang is, daar heersen wanorde en kwade praktijken. We gaan naar punt 5. Vijfde kenmerk van de geest van Izebel. Ze werd ook vervuld met een geest van toverij. Wat ik daarmee bedoel is dit. Izebel was een dochter van het Baal, lazen we, zoon van Baal. En haar vader diende al de valse goden, de afgoden. En luister goed, broeders en zusters, occulte machten, demonische krachten werken vandaag door in generaties, in geslachten. En de voorbeelden zijn ervan. Dichtbij en ver weg. En ik heb het zelf in mijn eigen pastoraat ook meegemaakt. Mensen die zich in hebben gelaten met occulte, alternatieve genezers. Met verkeerde middelen om de ziekte te bestrijden. Verkeerde adviseurs die putten uit de verkeerde bron. Er was ooit een man die na een van de boodschappen die ik bracht naar voren kwam. En die heel moeilijk met zijn emoties om kon gaan, of dat eigenlijk niet meer had, moet ik zeggen. Je zag ook niks in zijn gezicht. De mimiek zegt ook vaak heel wat. De ogen zijn de spiegel van de ziel.
En hij hoorde ook vloeken in zijn hoofd. En hij zegt, als ik dan deze boodschap hoor, ik volg het allemaal verstandelijk, maar het komt niet binnen. Het komt niet binnen. Dat is aangrijpend. En hij vertelde over zijn leven. En hij vertelde ook over die vloeken die hij hoorde in zijn hoofd. En toen bleek dat hij bij een genezer zat waar hij een bepaalde therapie volgde. En op die therapie zelf kon je niet zoveel aanmerken. En daar verdedigde hij zichzelf ook mee. Ik zeg, oké, als dat het niet is, wil je dan eens gaan onderzoeken wat voor therapieën die beste man nog meer geeft of verleent. En vooral ook dit, uit welk vaatje tapt hij? Wat is zijn bron? Ga dat nazoeken, als dat niet deugt, dan moet je gelijk stoppen. En hij ging dat onderzoeken. En later bleek dat het inderdaad geen zuivere koffie was. En hij heeft daarmee gebroken en uiteindelijk zijn ook die vloeken in zijn hoofd gestopt. Occulte machten en krachten, verkeerde invloeden, het beheerste Izebel. En vandaag is het schrikbarend hoeveel mensen uit alle geledingen, ik weet zelfs van de vele van reformatorische mensen die zich inladen met alternatieve geneeswijzen, die over van alles en nog wat klagen, maar die niet op dat punt willen uitkomen dat ze daarmee breken. Het is een geest van de tijd waarin wij leven. En het is een slecht teken dat zoveel mensen hier zich gewoon mee inlaten zonder de dingen te onderzoeken. Ik geloof dat het echt een teken van de eindtijd is. Johannes 8 vers 36, daar staat, als de Zoon u vrijgemaakt heeft, dan zult u waarlijk vrij zijn. Dat is een geweldige waarheid uit het woord van God, Johannes 8 vers 36. De zesde, we zijn er bijna, dus hou nog even vol. Izebel, maar het is belangrijk in deze tijd om deze dingen te overdenken. Het zesde kenmerk van de geest van Izebel is deze. Ze werd gekenmerkt door een geest van valse profetie. Want zij zegt ook, in het gedeelte wat we hebben gelezen in de Openbaring, dat zij een profetes was. Nou kunnen we uren gaan bomen of we vandaag wel of geen profeten zijn. Dat mag u allemaal zelf uitzoeken, daar ga ik vanavond niet op in. Maar zij pretendeert in ieder geval een profetes te zijn. En dat betekent, een profeet werd wel onder het oude verbond genoemd de mond van God. De mond van God, de spreekbuis van God. Dus zij pretendeert de spreekbuis van God te zijn. Want als de Heere God iets met het volk wilde delen, dan deed hij dat via de profeet. Wilde het volk wat met de Heere God bespreken, dan ging dat ook via de profeet. Dus je pretendeert nogal wat te zijn. Ik ben een profetes. Nou word ik altijd heel voorzichtig als iemand dat van zichzelf zegt. Want weet u wat de volgende zin is die ze dan uitspreken? Omdat ik een profetes ben, moet jij... Dat is glad ijs altijd. Dan zitten we op het gebied van manipulatie en indoctrinatie. Dat schuurt weer tegen dat eerste punt. Hè? Wat was dat trouwens? Weet je het nog? Macht. En dit is een heel gevaarlijk punt. Zij pretendeert dus een profetes te zijn. En wat is hierin belangrijk? Want het lijkt heel geestelijk. Maar je moet altijd het leven van zo'n persoon toetsen. En de bron toetsen waar hij of zij uit leeft. Nou, in Veenendaal zitten vaak kritische luisteraars, is mijn ervaring na al die jaren. Positief kritisch, dat mag je zijn, je moet een bereën zijn. Je moet oppassen dat je niet negatief kritisch wordt, hè, want sommige mensen die zeggen wel eens een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Maar je hebt ook mensen in de gemeente die als ze een dag geen kritiek hebben gegeven, dan hebben ze ook een dag niet geleefd. Dan voelen ze zich gewoon een beetje ongemakkelijk. Van nee, het was niet mijn dag vandaag. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Dat is belangrijk. Wat ik nu zeg, en neem dat mee, doe er je voordeel mee. Maar hier gaat het erover dat je wel de dingen moet toetsen en vooral het leven van een persoon moet toetsen. Ik kan vanavond een boodschap brengen en hoe u daarover denkt weet ik niet en hoe u over mij denkt weet ik ook niet. Maar misschien zegt u nou, het klinkt als een klok. Maar het is wel belangrijk, hoe leef ik thuis, hè, met mijn vrouw en met mijn vier kinderen? Nou moet u morgen niet om 10 uur allemaal gaan bellen. Want dan doe ik altijd koffie met mijn vrouw en dan bespreken we de dingen van het weekend. Maar begrijp u, kijk, ik kan hier een mooi verhaal ophangen. Maar als mijn leven in mijn huwelijk niet deugt en in mijn gezin niet deugt, dat ze zeggen, ja, pa kan mooi praten, maar je moet thuis eens komen. Achter de voordeur, het is een drama. Niemand weet het, niemand ziet het, niemand gelooft het ook. Maar je moet eens weten wat wij doormaken. Voel je aan. Dus je moet altijd, als iemand zich uitgeeft ergens voor, hoe is zijn leven, hoe is haar leven, wat is de bron waar ze uit leven? Nou, geloof me, die bron was bij Izebel niet goed. En haar leven getuigde tegen haar. Het is belangrijk. De geest van profetie. Vandaag actueel. U krijgt weer een tekst van mij. 1 Johannes 4 vers 1. Daar staat, geliefde, 1 Johannes 4 vers 1. Geloof niet elke geest. Maar beproef de geest of ze uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Een donkere tijd, vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. Veel valse profeten zijn uitgegaan. En wil je die kunnen onderscheiden, dan zou je je moeten inspannen om de Bijbel te kennen. Dat kost mij ook heel veel inspanning. Dus je zou ervoor in moeten zetten om onderscheiding te krijgen. Tussen wat echt en wat onecht is. Tussen wat vals is en wat waar is. Dat kom je niet aanwaaien, mij ook niet, geloof me. Maar wil je staande blijven? En wil je ervoor zorgen dat die geest van Izebel geen grip op je denken en op je hart krijgt? Dan is Bijbelonderzoek een vereiste. De laatste. 7. Dan zijn we er. Izebel werd ook gekenmerkt door een geest van haat. Hoe weet ik dat? Nou, Izebel die haatte de echte profeten van God. En ze haatte ook de boodschap van bekering. Zij weigerde zich namelijk te bekeren. Toen bleek dat Elia Gods ware profeet was. Want u kent die geschiedenis. Als ik in Israël ben, spreek ik graag altijd op het Karmelgebergte. Er waren twee altaren, toch? En de God die met vuur zou antwoorden, dat is de ware God. En antwoordde de God van Israël met vuur? Jazeker. Maar ze heeft zich niet bekeerd. Je zou kunnen zeggen, nu dat plaatsvindt, nu ben ik overtuigd. Nu buig ik ook voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar ze deed het niet. Ze haten de God van Israël, ze haten het volk, de profeten, maar ook de boodschap van bekering. Dit is een kenmerk van de geest van Izebel. En ik merk vandaag in veel gemeenten, je mag over de Heer Jezus spreken, je mag hele mooie dingen zeggen over de toekomst, maar je moet niet te veel het accent leggen op bekering, op verandering van leven. De Heer Jezus zegt, aan de vrucht kent men de boom. Ik proef vandaag in veel harten een haat tegen de boodschap van bekering. Oh, jij bent er zo heen. Ja, dat is je achtergrond, joh. Dat zit er nog een beetje in. Maar goed, daar kan je ook niks aan doen. Nee, de boodschap van de bekering is een voluit Bijbelse boodschap. De Heer Jezus heeft het verkondigd. Johannes de Doper heeft het verkondigd. En ik geloof dat wij leven voor de wederkomst van de Heer Jezus. En Johannes de Doper predikte voor zijn eerste komst. Bekeer u, het koninkrijk van God is nabijgekomen. En de Heer Jezus heeft die boodschap zelf ook verkondigd. Het is zo van belang dat wij veranderde levens hebben. Niet alleen dat wij een mooie theologie hebben of een kloppende dogmatiek. Daar kan je heerlijk over bomen zonder dat je leven verandert. Maar de leer in de Bijbel is er altijd op uit. De Bijbelse principes hebben altijd tot doel dat levens veranderen. Waarnaar? Nee, je moet zeggen naar wie? Naar het beeld van de Heer Jezus. Dat de geest van Christus in ons actief is. En de geest van Izebel verre van ons blijft. En daarom is het ook vandaag nodig, of je nou in een reformatorische kerk komt, of in een evangelische kerk, of in een messiaanse gemeente, of in een pinkstergemeente, de boodschap van bekering. Kom tot inkeer, kom tot nadenken, bekeer je tot de levende God en wijd je leven aan hem toe. Izebel, ze haten het. Ik moet gaan afronden. Ik zou nog een uurtje door kunnen gaan. Maar het is zo van belang dat we deze dingen op ons in laten werken. Dat we ons eigen leven toetsen, niet dat van een ander. Maar dat we ons ook de vraag stellen, in hoeverre heeft de geest van Izebel, luister nog even, grip gekregen op mijn hart en op mij denken. Misschien zeg je, ja, lang niet alle zeven. Nee, lang niet alle zeven. Maar misschien 2 van de 7 zou toch kunnen? Of 3 van de 7? Dat je zegt, als ik heel eerlijk ben, Jacques, ik durf mijn vinger niet op te steken. Ga het ook niet vragen, alsjeblieft. Maar de Heer die heeft met me gesproken. Ik merk dat ik 3 van de kenmerken van Izebel terugzie in mijn eigen leven, tot mijn grote schrik. Nou, dan heb je vanavond nog de gelegenheid om er afstand van te doen. Wat een zegen, hè, dat je die boodschap hoort, toch? Kan je opruiming houden, schoon schip maken. En die geest vaarwel zeggen, je hebt geen recht meer op me. Ik wil leven vanuit de kracht van de Heilige Geest die mij apart gezet heeft. En die mij wil vormen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Zodat ik tot dat trouwe overblijfsel behoort waarvan staat geschreven in Openbaring 2, vers 24 en 25. Ik zal u geen andere last opleggen. Mooi hè? Dan deze, houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. Zo mooi is het. Ik ben zo blij met deze boodschap. Weet u waarom? Omdat ook deze boodschap voor mij geldt. De Heer spreekt ook tot mij. En ook ik moet waken dat die geest van Izebel, die manier van denken, van handelen, geen grip krijgt op mijn denken en op mijn hart en op mijn leven. En dat gaat stapsgewijs, hè? Ik heb hier dat voorbeeld van die kikker vaker gebruikt. Toch een kikker die je in heet water gooit, die springt er gelijk uit. Maar een kikker die je in koud water stopt en je verhoogt de temperatuur van het water, die kikker gaat langzaam dood, hij heeft het niet meer door. En zo gaat het met de geest van Izebel. Stukje bij beetje zie je dat mensen daarmee vervuld zijn, geheel of gedeeltelijk. En als je erover spreekt, ja, je moet ook niet overdrijven. Er zei een tijd terug iemand tegen mij, we leven wel in 2019. Maar juist omdat we in 2019 leven, spreek ik over de geest van Izebel. Ook tegen mezelf. En wie staat, zie toe dat hij niet vallen. Houd vast wat je hebt. En dat is allereerst het onderwijs van en over de Heer Jezus. Houd dat vast. Het is ook het geloof in de persoon en het werk van de Heer Jezus. Blijf dat praktiseren. Dus zijn onderwijs, het geloof in hem en in zijn werk. En als laatste, blijf wandelen in de werken. In de voetsporen van de Heer Jezus. Dus het gaat om zijn onderwijs, het geloof in hem. Maar ook blijf wandelen in de werken, in zijn voetsporen. Want er zijn nogal eens mensen die zeggen tegen mij, ja, maar ik geloof ook in Jezus. En dan stel ik altijd de vraag, maar volg hem ook. De duivelen geloven ook. En sidderen. Weet je wat het verschil is? Tussen ons geloof en het geloof van de duivelen? Ze gehoorzamen niet. En in Maranatha Veenendaal hebben we geleerd om niet alleen te geloven, maar ook om geloofsgehoorzaamheid te praktiseren. Verander de levens. De Heer zegt, houd vast wat je hebt totdat ik kom. En in die tussenliggende dagen, hij zei tegen de discipelen, de Heer Jezus, ik ben met je. Al de dagen. En ik geloof dat je dat ook tot jezelf, op jezelf mag toepassen. Ik ben met je. Al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op je zijn. Ik zal je leiden van stap tot stap en van ogenblik tot ogenblik. Mijn ogen doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan. Hem, haar, wiens hart volkomen is tot mij. Je hebt de garantie dat je in de eindtijd deelt in Gods kracht. Wanneer? Als je hart volkomen is tot hem. De Heer, die wil jou en mij vanavond toerusten. Zodat we er zorg voor dragen. Dat we volkomen toegewijde hart hebben. En we hebben het beste voorbeeld gekregen in de persoon en het werk van de Heer Jezus. Hij is trouw geweest tot het einde. En hij heeft uitgeroepen. Het is volbracht en ik eindig waar ik mee begonnen ben. Hebreeën 2 vers 8 en 9. Wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. O, die geest van Izebel verslaat zijn duizenden. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En die positie in de hemel bepaalt ons leven hier op aarde. Ik hoop dat u er allemaal van harte amen op zal zeggen. Amen. We gaan met elkaar danken en bidden. Vader in de hemel, we danken u voor uw heerlijk woord. Het is best een aangrijpende, confronterende boodschap. En ik heb het niet tegenover allen uitgesproken die tegenover mij zitten. Ik heb ook tot mezelf gesproken. Ja, u heeft tot een ieder van ons gesproken. En u als liefdevolle vader zegt tegen uw kinderen, wie staat, zie toe dat hij niet vallen.
Heer, we hoeven ons nooit te verheffen boven een ander. Maar leer ons, leer mij, om nederig en in diepe afhankelijkheid van U onze weg te gaan in de tijd waarin wij leven. En dat we zullen vasthouden wat U ons hebt geschonken, totdat U komt. Heer Jezus, we willen vanavond tegen U zeggen, we hebben U lief, omdat U ons eerst heeft lief gehad. We willen ons leven aan U wijden, al de dagen van ons leven. Help ons, Heer, om weerstand te bieden. Maak ons krachtig naar geest, ziel en lichaam. Bemoedig ons, versterk ons, verdiep ons geloof. En laat de Heer Jezus meer en meer zichtbaar worden door ons heen. Dank voor dit samen zijn. Dank voor de liederen, dank voor uw woord. Dank voor een ieder die hier was, die hier is. Maar ook dank voor allen die dit later nog zullen beluisteren. Geprezen bent u van nu aan, tot in alle eeuwigheid. Amen.